Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 121, vers 1, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar beschouwt. Zal haar voor het bouwheers kunstwerk groeten. Psalm 121. Psalm 122, vers 1 en 3. zal worden voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord uit de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, vanaf 11 tot en met 22. Efeze 2, van 11 tot en met 22. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 112 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde. Zelfs daalt op zijn nakomelingen een schat van dierbare zegeningen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Efeze 2, te beginnen bij het 11e vers. Daarom gedenkt, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabijgekomen door het bloed van Christus, Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
De gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 80. En we doen dat uit vers 8 en 9. Waarom hebt gij zijn muur verbroken, hem van uw zorg een hulp verstoken? Men plukt, men trapt hem met een voet. Het boswijn heeft hem omgevroed, het wild gediert hem afgeweid, daar het zich door het ganse land verspreidt. En vers 11. Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 9 en 11. Ik las vers 8, maar het moet zijn vers 9. gemeente, wij vragen uw aandacht voor zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 54 tot en met 56, met de daarbij behorende antwoorden. En wij lezen daar als volgt. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? En het antwoord luidt dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord, in eenigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord. Ten eerste dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord. Dat God, om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Het thema van de preek is het werk van de Heilige Geest en Gods kerk. Wij vragen uw aandacht voor drie punten. Ten eerste, Christus vergadert door hem zijn kerk. In de tweede plaats, Christus sticht in haar de gemeenschap der heiligen. En ons derde punt, Christus schenkt haar de vergeving der zonden. Dus het thema van de preek is het werk van de Heilige Geest en Gods kerk. Drie punten. Ten eerste, Christus vergadert door hem zijn kerk. Ten tweede, Christus sticht in haar de gemeenschap der heiligen. En als derde, Christus schenkt haar de vergeving der zonden. Christus vergadert door hem zijn kerk. Wat vindt u van de kerk? Als het alleen over deze vraag zou gaan, dan kwamen wij niet uit. Want de een vindt dit en de ander vindt dat. Wat vinden wij van de kerk? Meisjes, jongens, wanneer we deze vraag eens voor onszelf beantwoorden, zou dan niet blijken dat we vooral op mensen letten? Dat we de kerk beoordelen naar hoe kerkmensen zijn. En dat is nog begrijpelijk ook. Want kerk en kerkmensen hebben best met elkaar te maken. En toch spreekt de catechismus totaal anders. De Heidelberger gaat in het spoor van de Heilige Schrift en vraagt niet naar de mening van mensen. Want daar komen we er nooit uit. De catechismus kijkt naar Christus en dat is doorslaggevend. Maar de catechismus noemt Christus niet even te loops om het vervolgens weer over de mensen te hebben. Nee, het zicht blijft voortdurend gericht op Christus. En daarom is de vraag niet, wat vindt u van de kerk? Maar de vraag die voor ons ligt, luidt, wat gelooft u van de kerk? Het maakt nogal verschil. Wat vind je ervan, of wat geloof je ervan? Om het laatste gaat het. En dat ligt ook geheel in het verlengde van wat we in de voorgaande zondagen van de catechismus hebben overdacht. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. Ik geloof in de drie enige God. En vervolgens wordt in zondag 21 de vraag gesteld, wat gelooft u eigenlijk met betrekking tot de kerk? Het is immers van ouds beleden, en het wordt tot op de dag van vandaag beleden, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Het gaat dus om een geloofsbelijdenis. En dat mag ons wel de mond stoppen. Het gaat er niet om wat u vindt, en wat u ervan zou willen zeggen. Of om de vraag, wat zie ik ervan? Maar, wat geloven we van de kerk? Buiten Christus kunnen we eigenlijk niet over de kerk spreken. We kunnen wel allerhande dingen te berde brengen, maar dan ontbreekt er iets. Wat dan? Wel, als u geen kennis hebt van de genade aan de genade van God in de Heer Jezus Christus, als u geen weet hebt van het feit dat u de voornaamste van de zondaren bent, dan ontbreekt de verwondering. Ik weet het, de Heer kan er een heel leven voor nodig hebben om een mens tot die belijdenis te brengen. Maar het gaat om de intentie van deze wetenschap. Want wanneer deze kennis niet leeft in uw hart, dan is er ook geen verwondering. Verwondering over het feit dat God kinderen heeft. En dat al die kinderen samen die ene christelijke kerk vormen. Dat leven in het teken van de verwondering zal bij de heiligen van God een zaak van op en neer zijn. Het ene moment meer en het andere moment weer minder. Maar het behoort wel tot het wezen van het nieuwe leven. Wanneer dat ontbreekt, dan gaat er zoveel aan u voorbij. En daarom dringt het woord van God zo aan en klinkt het uit de hemel: bekeert u, bekeert u. We letten nu op het eenvoudige woordje kerk. Wat betekent dat? Kerk wil ten diepste zeggen dat wat van de Heer is. Kinderen, het kerkgeld of de collectebonnen die jullie thuis hebben, is geld van de Heer. Wij geven aan God wat van Hem is. En daarom is het ook heel erg wanneer je niets geeft. Dan onthoud je God wat van Hem is. Ook in de kerkbode kunnen we bij wijze van spreken lezen over wat van de Heer is. Zelfs de bank waarop je zit, is van Hem. Moet je dan bij alles de Heer betrekken? Gemeente, kerk wil zeggen alles wat van de Heer is. Als we dat wat meer tot ons laten doordringen, dan zouden we zuiniger zijn op dat woord. Te meer als we bedenken dat de 12 artikelen die we behandelen verwoord werden door de vroeg-christelijke kerk. De eerste christenen waren diep onder de indruk van de kerk. Zij geloofden met hart en ziel dat de kerk een werk is van God. God staat in voor zijn kerk. God staat achter datgene wat van Hem is. De kerk, dat is het werk van God. Hoe hebben ze het anders kunnen volhouden? In die zware tijd van vervolging en verdrukking. Als het nodig was, dan offerden de eerste christenen zelfs hun leven voor wat van de Heere is, namelijk voor de kerk. Je leven geven, dat doe je niet als je uitgaat van de vraag: wat vind je van de kerk? Maar wel als beleden wordt: ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. En daar gaat het in onze catechismusvraag om. Hoort u in die woorden de geestdrift klinken? Dat is wat anders dan zomaar wat discussiëren over de kerk. Wat gelooft u van de kerk? Vraag dat eens, te midden van deze afgodische wereld van sportverdwazing, oorlog, terrorisme, vervolging en allerhande moeite omstandigheden. Wat gelooft u? Wat geloof jij nu van de kerk? Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Katholiek wil zeggen algemeen. Het betekent dat de Heere in deze wereld zijn kerk bouwt. Ook als gemeente staan wij in de wereld die ik u zo even schetste. Maar God zij dank. Christus houdt zijn kerk in stand. Ik denk dat de eerste christenen van harte zouden hebben ingestemd met wat Luther in later tijd heeft gedicht. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar wel behoeden. Christenen uit de kerk in oude tijden gebruikten een prachtig woord als ze over de kerk spraken. Ze noemden haar wel de ark van God. En onze kinderen weten wel van de ark van Noach. Noach ging in de ark en werd behouden. En Mozes lag eigenlijk ook in een klein arkje. Het woord dat ervoor wordt gebruikt betekent ook wel doodskistje. Maar het leven, God zelf, Christus was erin. Begrijpt u nu hoe de reformatoren met hart en ziel dit artikel over de kerk konden naspreken? Vooral zij stonden in het strijdperk van dit leven. Voor de zaak van Christus gingen zij het schavot op. Wat geloof je van de kerk? Je hoofd eraf, letterlijk. Of verdronken worden in de gracht? Jongens en meisjes, het ging om wat van de Here is. Maar voelt u iets aan van de diepgang van dat woord? Om de kerk werd een strijd op leven en dood geleverd. En dat blijkt steeds weer. Want de kerk is een werk van God, een onverwoestbaar werk. De kerk fundeert haar geloof in de verkiezing. Christus vergadert zich, zo zegt onze catechismus, uit het ganse menselijke geslacht, een kerk, een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is. De catechismus die spreekt niet zo vaak over de verkiezing. In zondag 21 nadrukkelijk wel. De verkiezing klinkt op de achtergrond steeds door, als basis, als fundament. En de opstellers hebben daarmee de Heilige Schrift ook nagesproken. Wanneer u in de Bijbel leest over de verkiezing, is dat altijd gekaderd in een lofzang. Een loflied op het handelen van God. En ik noem u twee voorbeelden. Het eerste komt uit Romeinen 8. De tekst kent u ongetwijfeld. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 8, vers 29 en 30. Een tweede voorbeeld vindt u in de brief aan de Efeziërs. In het eerste hoofdstuk schrijft Paulus: gezegend zij God, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Efeze 1 vers 3 en 4. Hoort je het goed? Als u nu zoekt naar de diepste grond van Gods heilshandelen, dan komen we uit op Golgotha. De catechismus legt het fundament in het kruis van Christus. Hij heeft ons uitverkoren in Christus, schrijft Paulus. In hem is het eeuwig welbehagen van de Vader werkelijkheid geworden. Ouderen, kinderen, jullie kennen wellicht die lofzang uit de profetieën van Jesaja. Het welbehagen van de Here zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Dat wil zeggen, het zal zeker lukken. Jesaja staat daar en profeteert, het zal gebeuren. Het is door niets of niemand tegen te houden. Want het komt op uit het hart van God. Het vindt zijn weg in een verloren wereld. Toen Christus de kruisweg ging, was hij door deze lofzang verzekerd dat zijn werk niet mislukken zou, waardoor zijn bediening gestalte zou krijgen, door het kruis. En zo staat het hier nu ook. De Zoon van God vergadert zich een gemeente. En let op dat woordje zich. Hij vergadert niet slechts, maar hij vergadert naar zich toe. Het is op hem betrokken. Hij brengt niet zomaar in zijn algemeenheid iets bijeen, nee, hij trekt naar zich toe. Gemeente, hoor dan ook vandaag de prediking van de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Meisjes en jongens, hij trekt naar zich toe, naar de gemeenschap met hem. De roep van het evangelie komt ook in dit uur tot ons. U zegt, hoe weet ik dat die handen ook naar mij zijn uitgestrekt? Wel, u mag dat weten vanuit het woord. Want diezelfde Jesaja die spreekt, als de mond van God, Wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Zovelen er door het evangelie geroepen worden, worden ernstig geroepen. God meent het, ook op dit moment. We zeggen wel eens als iemand iets zegt dat nauwelijks te geloven is, dat meen je niet. Of dat kun je niet menen. Gemeente, dat kunt u van God nou nooit zeggen. God meent het ernstig. Tot u, o mannen, roep ik en mijn stem is tot de mensen kinderen, zegt Spreuken 8. God doet het om zijn zelfs wil. Opdat de lofzang op hem zal worden afgestemd door u alleen, om het eeuwig welbehagen. In het antwoord op vraag 54 lezen we dat de Heere door zijn geest en door zijn woord werkt. Door de prediking van het evangelie wil de Heilige Geest binnenkomen in gesloten harten. En daarin zien we nu het werk van God. Het gaat van hem uit. Laten we daar eens een streep onder zetten. Het begint niet met mijn willen, met mijn kennen of kunnen of onze keuze. Ik heb dit of ik heb dat. Nee, gemeente, God is de eerste. In hem ligt de oorsprong. En hij wekt op uit de doden. Hij maakt levend en maakt week wat hard is. Geest en woord gaan samen. Toen de Heilige Geest op Pinksteren werd uitgestort, gingen de apostelen over de grote daden van God spreken. Werken die hij in Christus gedaan heeft om mensen zalig te maken. De lijn loopt dus vanaf het paradijs, waar God zelf de eerste evangeliprediker was, via Pinksteren, waar we de apostelen zien staan naar de dag van heden. En God zorgt voor zijn kerk. Ondanks al ons menselijk bezig zijn, ondanks alle verdeeldheid. En in die verdeeldheid ligt ook aan onze zijde een stuk schuld. Nederland heeft in dat opzicht zoveel... Nederland heeft in dat opzicht helaas zoveel hoofden en zoveel zinnen. En het wordt er ook steeds nog niet beter op. Moeten we daarom niet werken aan een eenheid die kerkmuren overstijgt? Hoe dat moet? Laat het toch ondanks onze onderlinge verdeeldheid gebed zijn en een zoeken naar verbondenheid. Het gaat toch immers om dat ene koninkrijk. Wanneer we enig zicht hebben op dat koninkrijk, dan kunnen we van onszelf afzien en de ander in het oog krijgen. Onze catechismus zegt in het slot van antwoord 54 dat ik van die kerk een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Een levend lidmaat van de kerk. Als dat onze persoonlijke belijdenis is, dan is er een overgave aan de Heere en aan de koning van de kerk. Wanneer u dan mensen ontmoet voor wie dat eveneens geldt, dan moeten we hen als broeder of zuster in Christus kennen. Laat daar dan de klemtoon op vallen. We kunnen elkaar zo gemakkelijk verketteren en afschrijven. We behoeven de verschillen niet te verdoezelen, maar laten we desondanks aan elkaar verbonden zijn door wat we gemeenschappelijk hebben. Zo is er eerst het zicht op Christus. Uit hem trekken wij de sappen van het leven. En wij begeren met de bede, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk te gaan in het spoor zoals hij het gewezen heeft. We trekken nu de lijn door naar wat de 12 artikelen over de kerk zeggen. Er staat, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. In principe is kerk en gemeenschap der heiligen hetzelfde. Het vloeit in elkaar over. Het is niet, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk en ik geloof ook de gemeenschap der heiligen. Nee, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Wat dat betekent, dat zien we zo meteen in ons tweede aandachtspunt. Maar we gaan nu eerst zingen uit Psalm 12 en daarvan het eerste vers. Behoud, o Heere, wil ons de hulpe komen. Daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. De trouw bezwijkt en het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. Psalm 12, vers 1. Christus sticht in haar de gemeenschap der heiligen. Ons tweede punt. Ik zei u zo even al dat wat beleden wordt over de kerk en de gemeenschap der heiligen in elkaar overvloeit. Je kunt er eigenlijk het beste een dubbele punt achter zetten. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dubbele punt, de gemeenschap der heiligen. De ene heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Het zinsdeel gemeenschap der heiligen, dat vormt dus een belangrijke toevoeging aan het artikel over de kerk. De kerk van de reformatie heeft dit in geloof uitgediept. Onze catechismus concentreert het artikel op Christus. Als we het hebben over de kerk, dan moet Christus in het middelpunt staan. En het antwoord op vraag 55 zegt daarom dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten van de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Alle gelovigen, zowel hier als in de hemel, hebben gemeenschap aan Christus. Dat is de diepste kern. En vervolgens staat er dat ze deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Maar let u op de volgorde. Het gaat eerst om Christus en pas dan om de schatten en gaven die uit hem vloeien. Als de Heere zijn liefde en genade in uw hart verheerlijkt, dan is de eerste vraag niet, wat levert dat op? Nee, als het over de gemeenschap der heiligen gaat, dan is de vraag allereerst, Heere, wie bent u? En kent u die vraag in uw eigen leven? Hoe dicht komt de Heere u nabij in zijn woord? Opdat u hem kennen zult, wie is hij toch? Vanuit de bediening van het evangelie komt hij ook op dit ogenblik naar u toe. Hier ben ik ben uw heil alleen. De vraag is dan niet allereerst, wat krijg ik van hem? Maar wie is hij? En wat is ons leven arm als we hem niet kennen? Gaat u eens na in uw eigen leven wie u zo al kent. En dat geldt ook voor onze kinderen. Wie kennen we allemaal wel niet? Maar gemeente, kent u hem? Kinderen, kennen jullie hem, de Heer Jezus Christus? En wat hebt u zo al niet gezien van de wereld? De een kan vertellen over Amerika, de ander over verre landen. Er zijn talloze bezienswaardigheden in deze wereld. Hoeveel godshuizen zijn er van oude tijden niet gebouwd, ook in ons lieve vaderland? Wat valt er veel te zien, wat valt er veel te zeggen? We zijn misschien wel aan het einde van de aarde geweest. Gemeente, jonge mensen, als we hem niet hebben gezien, dan hebben we eigenlijk nog niets gezien wat de moeite waard is. Dat is misschien heel kort door de bocht gezegd, maar dat begrijpt u toch wel. Alles wat we met onze natuurlijke ogen zien, dat vervluchtigt en kan ons uiteindelijk niets bieden. Maar hem te zien en hem te kennen, God te kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft, dat is het eeuwige leven. Kunnen we God ook ontmoeten in de natuur? Neem er eens de tijd voor. En niet een grasprietje, een bloemetje, zegt u. Waar ziet u mij wel voor aan? Nou wel, voor een mens. Een mensenkind dat genade nodig heeft. Iemand die God nodig heeft. Begin maar eens laag bij de grond. En kinderen, dat geldt ook voor jullie. Misschien lopen er rond het huis wel mieren. Ga dan maar eens een poosje naar kijken. Ga door de mier, ga luiaard, zie haar wegen en word wijs, zegt de spreukendichter. Opdat we leren op te zien naar de eeuwige God. Opdat we God nodig zullen hebben in ons leven. En vanuit ons zondige bestaan gaan vragen, Heere, wie bent u? Wie bent u? En wie ben ik? En Jesaja zegt, komt, koopt en eet, ja komt. Koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Het wordt u heden om niet aangeboden. Genade, genadegaven vanuit Christus. Genade vanuit zijn volheid. Eerst hij en dan wat er uit hem voortvloeit. Deel hebben aan Christus, dat blijft ook niet verborgen. Het openbaart zich ook naar buiten toe. Dat staat hier ook. Luister maar. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven, ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Hier ziet u weer de vrucht van dat eerste. Eerst naar boven kijken, op Christus en al zijn weldaden zien, en vervolgens valt het licht op de naaste, op de andere lidmaten, en krijgt de gemeenschap der heiligen gestalte. Begrijpt u dat antwoord? Waar begint dus de gemeenschap der heiligen? Er is maar één antwoord goed. Het begint bij uzelf. Het verkeerde antwoord, dat is eerst naar andere mensen kijken. Deze of gene, daar hoor ik ook nooit wat van. En die of die, die doet ook maar heel weinig. Maar hoe is het met u? Kijk toch niet eerst naar de ander, als God u voor de spiegel van zijn woord stelt. Timotheus schrijft in zijn eerste brief: verzuim de gave niet die in u is. De liefde van Christus geeft oog voor de ander, en uiteindelijk gaat het om de eer van God. De velelei gaven die de Heere geeft, brengen onderscheid aan. De een kan immers dit, en de ander kan dat. De een heeft de gave van het gebed, een ander kan een woord spreken ter rechtertijd. En weer een ander kan luisteren. Dat is heel belangrijk. Luisteren in de wereld van vandaag. Meisjes en jongens, hebben jullie iemand met wie je kunt praten over de dingen van God en zijn dienst? Iemand die echt luistert? Ik bedoel niet een vriend of een vriendin, maar iemand van de generatie boven je. Een luisterend oor, dat is zo belangrijk. Gemeente, niemand kan alles. Er zijn verschillende gaven, maar het gaat erom hoe ze in gewilligheid aangewend worden. Dus niet zozeer vanuit plichtsbesef. Of met de gedachte, nou ja, is het wel echt nodig? Nee, het mag. En het mag met vreugde. Psalm 104, vers 17 zingt ons dat voor. En wij zingen het na. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. We zingen Psalm 104, vers 17. Gemeente, ons derde punt. Christus schenkt haar de vergeving der zonden. Ons derde aandachtspunt zegt dat Christus aan zijn gemeente de vergeving der zonden schenkt. Wat gelooft gij? Alweer dus dat geloof van de vergeving der zonden. Het antwoord luidt dat God omwille van het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Gemeente, let ook hier op het verband. In onze belijdenis gaat het over de Heilige Geest. En wat volgt er dan? Onze heiligmaking. God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. De belijdenis zegt: ik geloof de vergeving der zonden. Is dat geen machtige uitspraak? Dat is nu wat onze kinderen wel bidden. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. En wat we zingen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Gemeente, de vergeving der zonden, dat is wat. Nee, sterker nog, dat is alles. Want de belijdenis van de vergeving der zonden, dat predikt ons de volstrektheid, de volkomenheid en de exclusiviteit van de genade. Vergeving der zonden. Wij mensen worden er radicaal buiten gezet, aan de kant gezet. Weg met uw goede werken en uw heiligheidskrukken en wat iets meer zij. Ik dit en ik dat. Niets van dat alles. Ik geloof de vergeving der zonden. God gebruikt daarvoor de prediking. En door de prediking wordt de vergeving der zonden meegedeeld, zo zegt onze belijdenis dat. Dat is het middel om ons door het geloof de vergeving der zonden toe te eigenen. En God vergeeft radicaal, volkomen en voor 100%. Wanneer onze kinderen iets vergeven, vragen ze soms na een paar uur: vader, moeder, heeft u mij vergeven? En u zegt dan: jazeker, dat heb ik. En de kinderen weten het nog wel waar het om ging. Maar gemeente, als God vergeeft, dan wist hij de zonden uit. Als we ze uit zouden schrijven op een schoolbord, dan veegt God alles weg. En als je later vraagt, wat was daarop geschreven? Dan weet niemand het meer wat er gestaan heeft. Dat is nu vergeving van zonde. Het is het uitwissen van het handschrift der zonde. Dat tegen ons is, ook mijn zondige aard. Zo wordt hier gezegd, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Bij de tekstverwijzingen in onze catechismeszondag wordt onder andere psalm 103 genoemd. Een psalm waarvan we altijd een gedeelte lezen na elke bediening van het heilige avondmaal. Een lofprijzing. Hij doet ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Zover het westen verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten onze schuld en onze zonde weggedaan. In het antwoord op vraag 56 ligt de kracht van de reformatie, of liever gezegd, de kracht en de kern van de Heilige Schrift, geheel in de geest van de reformatie. En we hoeven het antwoord ook echt niet anders te formuleren. Als de Heere vergeeft, dan zegt hij niet: nu moet u dit of dat nalaten. Nee, tegenover deze genade verlangt hij geen tegenprestatie. En hierin ligt een rijke inhoud. Denk er wel om, we zeggen het soms zo gemakkelijk, dat de praktische toepassing niet zo eenvoudig is, geheel uit genade. Jezelf afschrijven, tot op de bodem van je bestaan. Niets van ons komt in aanmerking. Dat is nu de volstrektheid van de genade van God. Ik red het niet. En daarom is het ook zo'n worstelend werkzaam zijn. En laat onze bede maar zijn: kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw gebod met lust en liefde ontvangen. Heere, bedien mij toch uit dat volbrachte werk van het Lam van God. Gemeente, nimmer meer wil God de zonde gedenken. Maar hij schenkt de gerechtigheid van Christus, opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Dat is de absolutie, zoals de kerk die verkondigen mag, vanuit het woord en vanuit het werk van Christus. Dat is het één en dat is alles. Wat een rijkdom ligt er opgesloten in onze belijdenis als het gaat om het geloof. Het gaat er niet om wat ik voel of wat ik vind van de vergeving der zonde. Nee, ik geloof de vergeving der zonde. En daarom is dat artikel nu zo moeilijk te verstaan. En waarom valt ons dat zo moeilijk? Omdat we ons niet willen laten onderwijzen door het woord van God. Wij willen voor God iets aanbrengen door onze goede werken. Vanuit onze gestalten. Op grond daarvan verwachten we de vergeving van zonde te ontvangen. Nu zal de Heere toch wel alles willen kwijtschelden. Het is zo'n aangelegen punt dat we sterven aan onze zelfwerkzaamheid. De dood ingaan met alles wat van ons is. Aan het einde komen met al het onze. Luther heeft dat ook zo treffend ervaren en verwoord. Wat heeft hij er wel niet aan gedaan om vergeving van zonden te ontvangen? Gebiecht, naar Rome gereisd, zelfs de Pilatustrap opgekropen, tevergeefs. Niet door de werken. Tegenover het Rooms-Katholicisme van zijn dagen heeft hij beleden door het geloof alleen en door genade alleen. Zo wijst de catechismus heen naar de eer van God. Alles wat van ons is, wordt een eenmalen uitgesloten. Het gaat alleen om het werk van God, alleen om de genade van God. Amen. Heere, getrouwe God en hemelse Vader, zo mogen wij tot u komen in het gebed. En wat was er weer een rijke evangelieprediking op deze zondagmorgen voor een ieder van ons. Dat u nou verkondigt dat er een kerk is, één heilige algemene christelijke kerk en de gemeenschap der zonde, en de gemeenschap der heiligen, waar wij en ieder van ons ook een levend lidmaat van kunnen zijn, kunnen worden, kunnen zijn en ook eeuwig kunnen blijven. Door de vergeving van onze zonden. Dat is de prediking die we vanmorgen gehoord hebben. En dan is er nog plaats in het vaderhuis met zijn vele woningen. En dan worden we geroepen om u te volgen en u te dienen. En dan bidden we of u die zondekennis in ons leven wilt geven. Maar ook of u die verwondering wilt geven als we mogen weten dat we zijn ingelijfd in Christus. Heere, geef toch dat dat geloofsleven versterkt en bemoedigd mag worden. Maar als we u niet kennen, dat deze roepstem toch niet naast ons neergelegd zal worden, maar dat we u zullen gaan zoeken. En dat we u niet laten gaan, net zolang totdat u ons zegent, totdat u ons heeft opgezocht met uw genade. Wilt u zo de naprediker van dit woord voor ieder van ons zijn? Mogen we danken dat we op deze zondagmorgen opnieuw in uw huis mochten zijn. En Heere, dan mag ook vanmiddag er een dienst gehouden worden als u het geeft. Mag dominee van Rijswijk in ons midden voorgaan. En mag het sacrament van de heilige bediend worden. Heilige doop bediend worden. En Heere God, dan ging het vanmorgen toch over de vergeving van zonden. En vanmiddag mag het sacrament daarop wijzen, dat teken en zegel wat wijst op de afwassing der zonden. Dat water wat de kleine Jos vanmiddag op het voorhoofdje mag ontvangen. En Heere, dan bidden we of u dat kleine jongetje wilt zegenen. Als hij het teken en het zegel van het verbond mag ontvangen, wilt u er maar inlijven in de kerk van Christus, opdat hij zo klein als hij is, een levend lidmaat van die kerk mag zijn en eeuwig mag blijven. Schenkt u dan ook een gezegende dienst, in het bijzonder ook aan de doopouders, als ze voor de eerste maal een kindje ten doop mogen houden. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? Geeft u getrouwheid ook om vanmiddag weer te luisteren naar de dienst via het internet wellicht of hier in de kerk. En schenkt u uw zegen. Wilt u alles wat van ons is, wat zondig was, waarin we tekort zijn geschoten, wilt u dat genadiglijk vergeven. En hoort u ons gebed in die krachtige naam van uw Zoon, de opgestane levensvorst, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 34, vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. De slotzang is Psalm 34, vers 11. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.